En nou ja, we zijn corona voorbij, maar ik zie nog steeds mensen die echt de hele dagen in meetings zitten. En,
ja, maar dan nu op zo'n fiets of op een bal, omdat ons dat dan vitaler maakt. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk vergaderen we dan net zo lang. Leuk dat je luistert naar aflevering 7 alweer van onze Potvis, de podcast van Vis. Ik ben Fileen, ik ben trainer bij Vis.
En mijn naam is Tika, ik ben teamcoach bij Vis en wij praten over thema's die wij in organisaties tegenkomen.
En wat wij daar als extern bureau mee kunnen of nou, misschien ook vooral met onze handjes vanaf moeten blijven. Deze aflevering
gaat over vitaliteit. En als je dat, ik moest wel lachen, want als je dat opzoekt, dan staan er als kenmerken bruist van de energie. Dat is wel best wel een grote vraag, toch?
Ja, en ook welke organisatie waar wij komen, maar misschien zitten we dan al niet in de organisatie waar je dat kan verwachten. Waar ben je ooit wel eens ergens gekomen dat je denkt, zo, hier bruist het van de energie?
Nou, nee, er zijn natuurlijk wel organisaties waar de hoge energie is, hoog tempo. Ik weet dan niet altijd of het bruist. Mm. Dat is nogal groot.
Nou, en ik denk ook de organisaties waar een hoog tempo zit, ja, daar zijn niet per definitie de meest vitale medewerkers, volgens mij.
Nee. Maar goed, het is wel een thema. Dus het is vitaliteit, vitale medewerkers, daar wordt veel aandacht aan besteed.
Ja, ja, heel veel. En vaak in combinatie met werkdruk. Ik heb ook het idee dat mensen heel hoge werkdruk ervaren.
Ja.
Ik vraag ook wel eens, denken jullie dat dan ooit minder gaat worden? Want ik hoor vaak, leren doen we wel als het wat rustiger is.
Ja, of
dat innovatie doen we wel als het rustiger is. Ja. Gaat het ooit rustig worden? Nee. Oké. Nou, dan hebben we het misschien hiermee te doen.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel iets wat nu in veel organisaties speelt. Hè? Dus nog steeds wordt er soms gedacht, straks als het weer overzichtelijk is. Maar dat is natuurlijk, dat gaat niet meer zo zijn. Nee. De wereld gaat niet meer overzichtelijk zijn. Dus we doen het met wat er is. Met een hoop tumult en een hoop onrust. En ik zeg het ook, het gaat ook over het niet weten, het durven niet weten. En daarin staande houden. Dus ik kan me wel voorstellen, handig dat je vitaal bent in een onrustige wereld.
Nou, handig, maar ook wel leuk. Toch?
Nee, zeker.
Ik vind het ook wel leuk om me vitaal te voelen. Ik heb me ook wel eens minder vitaal gevoeld. Dat vind ik dan toch minder leuk.
Ja. En wiens verantwoordelijkheid is dat, Fileen, om je vitaal te voelen? Een hele open vraag.
Vind je?
Ja.
Nou ja, maar het is wel... die van jou.
Dacht ja, ik. Nee. Dank.
Nou, ik denk dat dat mijn verantwoordelijkheid is. Ik denk, dan noem ik mij als medewerker. Ik denk ook dat het dan aan mij is om te kunnen uiten wat mijn behoefte is om me vitaal te voelen in mijn werk. En ik denk dat daar een organisatie iets in te doen heeft. Ik denk ook dat het wel mooi zou zijn als een organisatie allerlei signalen ziet op de werkvloer en denkt, oei, nou, ik weet niet of mijn medewerkers allemaal zo vitaal erbij zitten.
Ja.
Dat het dan, als je het ziet, dat dan ook wel je verantwoordelijkheid is dan om er iets mee te doen. Betekent niet dat ik vind dat het de verantwoordelijkheid van de organisatie is om ervoor te zorgen dat mensen sporten en gezond eten en gezond leven. Maar wel dat als je ziet dat er allerlei niet zo vitale mensen op je werkvloer rondlopen, om daar maar eens even het gesprek mee aan te gaan.
Ja, dus je kan toch als organisatie, kan je het stimuleren, denk ik.
Ja.
Dat mensen ze vitaal voelen.
Want wat vind jij dan, wiens verantwoordelijkheid het is?
Nou, ik vind het wat ver gaan als we zeggen dat organisaties daarvoor verantwoordelijk zijn. Ja. Want dan wordt het een beetje gekke maatschappij. Dus ik denk dat mensen persoonlijk verantwoordelijk zijn. Ik denk wel dit is ook weer een thema van je zegt, ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat iedereen vitaal is. Hè? Mm-hmm. Het is niet dat we gaan stimuleren dat mensen ongezond gaan leven. Maar dat zie je onbewust natuurlijk wel gebeuren in organisaties. Dus ook hier hebben organisaties wel een taak om echt te kijken, wat is dat dan en hoe kunnen we dat stimuleren. Maar ik vind wel dat mensen persoonlijk verantwoordelijk zijn. Ik denk ook dat het soms zo is dat je dat niet meer kunt zijn. En dan wordt het spannend.
Noem eens een voorbeeld.
Nou, als je
als je heel erg gestrest bent, mm-hmm. dan werkt je brein gewoon niet zo goed.
Ja.
Dus dan kun je helemaal niet zo goed zeggen van het gaat niet goed met mij.
Ja.
He, dus hoe vaak ik wel niet heb meegemaakt dat mensen het eigenlijk veel te laat zeiden. Mm-hmm. En daar dus, dan heb je langdurig veel meer consequenties. Ja. Dat is dan wel wat lastig is. Ja. Dan zou je kunnen zeggen iedereen is verantwoordelijk, maar soms kun je die verantwoordelijkheid niet meer dragen.
Nee.
En dan is het heel fijn als een organisatie zegt van joh, dat doen wij even voor je.
En wat kan een organisatie dan doen?
Nou, ik denk dat het al heel erg helpt als je dat mensen in ieder geval zeggen of een goede doorverwijzing maken. Mm-hmm. Of kijk, ik heb ook wel eens gezien dat medewerkers er vooral bij geholpen zijn dat een leidinggevende zegt, nou, volgens mij gaat het even niet goed met je, dus we moeten daar iets aan doen. Mm-hmm. Dat is overigens wel een beetje waar het ook link wordt. Dus zeg je dan tegen mensen, ga maar thuis zitten. Mm. Want ik heb ook wel een aantal keren meegemaakt dat voor mensen niet per se helemaal werkte.
Ja.
En heel lang thuis zitten en niks doen schijnt ook niet echt bevorderlijk te zijn. Dus ik denk dat het maatwerk is. En ik denk dat je daar dan ook specialisten voor nodig hebt.
Ja, maar ik denk dus ook dat dit is wat ik bedoelde met als je een signaal ziet of als je iets signaleert,
ja.
Ga dan eens het gesprek daarover aan en ga dan met elkaar uitzoeken wat is dan nu het beste.
Ja.
En als de ander dat niet kan benoemen omdat dat brein vol in die stressmodus zit, dan kun je natuurlijk wel aanbieden,
ja,
om daar met een derde over te praten die daar wat meer verstand van heeft.
Ja, want we hebben daar over het algemeen natuurlijk geen verstand van. Dat geldt ook voor heel veel begeleiders, hè? Dus ook coaches die,
yeah.
Wij moeten, dat is echt een vak apart. Dus je kunt wel, denk ik, inschatten, nou, het gaat niet zo goed met iemand, maar daar houdt het wel een beetje op. Dus ik ken een organisatie, dat vind ik heel tof. Die hebben een soort telefoonnummer. Dus als je denkt, het gaat niet helemaal goed, dan kan je dat bellen. Iedereen heeft ook een budget van, ik geloof, €2.000 per jaar. En achter dat telefoonnummer zitten allerlei hulpverleners.
Mm.
En dat is anoniem.
Okay.
Dus de organisatie weet daar ook niks van, dat iemand belt, wat voor hulp die krijgt.
En hulpverleners dus van externe partijen?
Ja, en dat vind ik wel een hele mooie...
Wordt daar gebruik van gemaakt?
Ja, daar wordt veel gebruik van gemaakt. Ja. En mensen vinden het ook heel fijn dat dat gewoon even los van via een leidinggevende enzovoort moet.
Ja, dus daarmee stimuleer je dus ook dat mensen die eigen verantwoordelijkheid oppakken. Omdat dat dus ook in de formele systemen en structuren van de organisatie mogelijk wordt gemaakt.
Ja.
Ik denk dat dat wel helpt. En een organisatie, je zou natuurlijk kunnen zeggen, een organisatie heeft er zeker wel baat bij vitale medewerkers.
Ja.
Zeker nu met deze arbeidsmarkt wil je natuurlijk niet dat je mensen uitvallen.
Nee.
Dus dan heb je daar wel iets in te doen, maar dat is misschien meer ook vanuit eigen belang.
Ja.
En ik vind het heel fijn, hè, om bij een organisatie te werken, waarvan ook wordt gezegd, nee, maar in sommige situaties gaat het niet over cijfertjes. In sommige situaties gaat het over hoe willen wij als organisatie met onze mensen omgaan.
Ja, en het gaat natuurlijk ook over dat je applaus geeft aan mensen die zichzelf goed begrenzen en goed voor zichzelf zorgen.
Nou, maar die is wel spannend.
Ja, die is hartstikke spannend.
Dus we hebben het vaak over hoe stimuleer je nieuw gedrag of hoe ontwikkel je ander gedrag. En dan zeggen we, nou, dan moet je het goede en het gewenste gedrag belonen, of al is het maar applaus geven.
Ja.
En we doen natuurlijk vaak het omgekeerde, want wat we vaak belonen is de mensen die zich helemaal 3 slagen in de ronde werken.
Ja, die krijgen een bonus en een... Ja.
Precies, die krijgen een bonus, die worden gewaardeerd door het team, want dat is iemand die altijd klaar staat voor anderen.
Ja. En daarmee zeg je, je moet hier je helemaal de takken werken.
Ja, precies. Terwijl degene die zegt, nee, sorry, maar na 6 uur neem ik mijn telefoon niet meer op en in het weekend ook niet.
Nee.
Dus ik ben maandagochtend 8 uur ben ik de eerste voor je. Ja, daarvan wordt gezegd, nou, een beetje egoïstisch zeg, jeetje.
Ja, zeker de jonge generatie.
Nou, ik heb ook wel eens in een team gehoord, dat was dan een dame die dat zei. En er werd door de andere teamgenoten gezegd, en ze heeft niet eens kinderen.
Ja.
Zo van, dus wat heeft zij nou te doen in het weekend?
Ja.
Nou, dat vond ik echt heel, heel heftig om te horen.
Ja.
En dus ook, het maakte zo duidelijk wat de norm was.
Ja, het gaat natuurlijk, team. Ja, en dan gaat het ook weer over het systeem en over voorbeeldgedrag. Mm-hmm. Dus wat laat de leidinggevende zien? Zijn die nog, gaan die om 6 uur netjes naar huis? Ik heb wel eens in een organisatie gezeten waar het redelijk onbegrensd was. En dat was uit de klauwen gelopen. En toen kwam er een interimmer. En die het eerste wat hij deed, hij deed hele goede dingen overigens. Maar zijn meest briljante interventie was: we gaan om 5 uur naar huis, jongens, met z'n allen.
Ja.
En hij stond dus ook echt, hij liep iedereen langs en we gaan.
Ja.
Weet je wel? En dan, ja, alleen dat al, de mensen zeiden, hè?
Precies.
We gaan naar huis.
Ja.
Ja, we zijn klaar.
Nou, en die is natuurlijk, dat vraagt behoorlijk wat ballen om dat te doen als je nieuw bent in een organisatie. Want als de cultuur is, je gaat als laatste naar huis, dan zal er wel in eerste instantie worden gedacht, je is wel een luie man.
Ja.
In dit geval dat hij als eerste naar huis gaat.
Ja.
Moet hij niet even een tandje erbij doen als hij nieuw is en als hij de baas is? En...
Ja. Nee, maar dat is dus voorbeeldgedrag. En dat belonen van het gewenst gedrag is heel erg van belang.
Nou, ik heb ook wel eens gewerkt bij een organisatie die waar leidinggevenden dan van zeiden, jullie moeten goed begrenzen, je moet goed voor jezelf zorgen. En dan probeerde je een afspraak te maken met die leidinggevenden. En die zaten dan helemaal vol. Die hele agenda zat van voor tot achter vol.
Ja.
Ook wel eens gezien bij iemand die had uitgebreid in de agenda staan, tussen 12 en 1 de hond uitlaten. En dat was dan echt geblokkeerd in de agenda.
Ja.
Vond ik briljant.
Ja.
Daarmee laat je dus zien, dit mag dus.
Ja.
Dit is heel erg oké. Dit is zelfs gezond om te doen op je werkdag.
Ja. Ja. Ja, en soms denken mensen ook wel vaak dat dat niet kan. Dus dat is ook nog wel interessant. Mm-hmm. Ik heb ook wel eens iemand meegemaakt. Zei, ja, ik ben nu op maandag ben ik naar yoga gegaan. Ze zei, ja, ik voel me heel schuldig daarover. En ik dacht, ja, iets beters kan je niet doen nu.
Hè? Ja.
En haar leidinggevende vond dat ook echt heel goed dat ze dat had gedaan. Maar dat zat ook, dus het zit soms ook in een eigen overtuiging.
Ja.
Dus we moeten het ook hebben, denk ik, als je het over vitaliteit gaat hebben, ook over de overtuigingen die dan leven daaronder.
Mm-hmm.
Wat betekent dat dan? Hè? Het is natuurlijk ook wel een heel abstract begrip.
Ja.
En ik denk dat het voor iedereen ook wel anders is.
Nou, en benoem, vraag het dan ook.
Ja.
Is het oké dat ik op maandagochtend naar yoga ga?
Ja.
Ja, vind ik top.
Ja.
Succes. Geniet ervan.
Nou ja, en werk zorgt ook dat mensen minder vitaal zijn. Dat kan natuurlijk ook echt zo zijn. Hè? Mm-hmm. Dus veel van de problemen met mensen zijn, is omdat ze in hun werk gedoe hebben. En heel vaak zie ik dan wel dat organisaties ongezonde ventielen, noem ik dat altijd maar. Hè? Ongezonde ventielen hebben om met de stress van het werk om te gaan. Dus mensen gaan altijd op zoek naar een soort van, ik moet toch mijn emotie en mijn spanning kwijt. Ja. En dan wordt het misschien borrels of weet ik wat. Mm. Dat vinden wij leuk bij
feest. Ik
maar ik weet niet of het heel, het is überhaupt ongezond. Maar bij ons is het niet echt een ongezond ventiel. Maar dan is het wel goed om met elkaar te gaan kijken, zijn er ook gezonde ventielen mogelijk?
Ja.
Dus bijvoorbeeld simpelweg debriefen is een hele belangrijke in organisaties waar heel veel ingewikkeld werk is.
Ja.
Hè, wat veel emoties oproept.
Ja.
Ik heb ook wel eens bij zo'n organisatie gezeten waar mensen de hele dag, dat was handhaving, die kregen de hele dag shit over zich heen. Echt letterlijk, dat weet ik eigenlijk niet, maar het zal ook wel eens gebeurd zijn. Maar heftig werk. Mensen zijn natuurlijk altijd ongelukkig als ze je tegenkomen als handhaver. En die kwamen dan terug op kantoor en die begonnen dan echt hele rare dingen te doen. Ja, ik snap dat wel.
De ontlading.
Ja, en toen moesten ze een soort training netjes gedragen op kantoor. Weet ik veel, professionele houding. En toen heb ik volgens mij gezegd, volgens mij moet je een sporthonk bouwen hier.
Ja,
doe dat met dat geld.
Ja.
Dat is natuurlijk heel onhandig, commercieel, maar goed.
Meer.
Ja, en dat hebben ze gedaan. En dat was echt een manier, het was veel gezonder om zo te ontladen.
Ja.
Want dat ze moeten ontladen is logisch.
Ja,
dat
is gek.
Ja. Dus dat is ook goed om over na te denken. Dus ik vind wel dat veel organisaties ook stress zelf toevoegen, dan moet je ook wel, want dan heb je wel een verantwoordelijkheid.
Dat is wel, ja, precies. Dat is wel een jouw verantwoordelijkheid ook.
Ja.
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 Ja. Ik weet nog, toen ik bij VIS kwam werken, echt heel veel vakantiedagen.
Ja, we hebben er echt heel veel. Hè?
Echt heel veel. En dat ik somehow geen enkel probleem had met die opmaken. En dat jij toen op een gegeven moment tegen mij zei, ja, Phil, dat vind ik zo lekker dat jij die vakantiedagen opmaakt. En toen dacht ik, oh, dat is een sneer. Ik werk niet hard genoeg. Ze bedoelt eigenlijk,
Ik doe nooit.
Ze bedoelt eigenlijk te zeggen, werk is wat harder. Dus blijkbaar keek ik jou ook zo toen aan. En toen zei je, nee, maar dat betekent dat ik dan weet, oh, dan kun je in ieder geval voor jezelf zorgen in de zin van dat je leuke dingen doet en dat je af en toe vrijneemt. En dan hoef ik me daar geen zorgen meer over te maken.
Ja, ja. En ook, ja. Nee, maar dat vind ik ook super belangrijk. En ook omdat ik heb zelf al in het begin van vis geleerd. Wij hadden in het begin vis aan huis. Hè, dus we hadden kantoor aan huis. Als wij, als de collega's binnenkwamen, dan waren wij er al, natuurlijk, mm-hmm. want we woonden ja, er. Ja. En als ze weggingen, waren we er nog.
Ja.
En daarmee ontstond een soort van cultuur. Tika werkt altijd.
Oh ja.
Terwijl ik s'avonds ging basketballen en weet ik veel
ja,
wat.
Ja.
Dus dat was helemaal niet zo waar. Maar dat was wel wat mensen zagen. Ze zijn er altijd in.
Ja.
Dus ik heb daarvan heel erg geleerd. En dus kwam er inderdaad een soort onbewuste norm. Je moet hier heel hard werken. En ook s'avonds en in het weekend enzovoort. Ja. Enzovoort. En dat is dus wel heel erg van belang. Dat je dat bijvoorbeeld als leidinggever ook gaat communiceren. Dat je zelf ook, dat je lekker gaat sporten. Terwijl de rest misschien te denken.
Precies,
ik verwacht niet dat ze nog een mailtje stuurt.
Ja. Ja.
En Oost vind ik het wel, daar heb ik het wel eens met leidinggevers zeggen, ja, ik ben daar niet zo goed in, maar ik heb een oplossing. Ik ga nu mijn mails plannen. En dan plannen ze allemaal de volgende ochtend om 8 uur.
Oh, ja,
dat kan je instellen.
Precies, ja.
Dus ik vind het al verdacht als mensen, als ik mailtjes om 8 uur 's avonds of 's ochtends krijg van mensen, denk ik, oh, die hebben het
gisteravond
laat gedaan in het weekend. Nou ja.
Dus, hey, maar Tiek, veel volgens mij van wat we zeggen komt dus neer op expliciet maken en woorden geven aan dat wat je doet of dat wat je wil zien. En ook in je voorbeeldgedrag dat ook expliciet maken. Ik ga dan en dan de telefoon niet meer opnemen. Of ik had nooit iets geleerd van wat het betekent om al die vakantiedagen op te maken als we niet daar het gesprek over hadden gevoerd. Dan had ik het gewoon relaxed gevonden dat ik, kon gaan skiën en dus de hele zomer weg kon zijn.
Ja.
Maar omdat jij dat zo benoemde, werd ik ook wel wat extra aangewezen op mijn verantwoordelijkheid. Oh ja, dat is dus wel ook mijn verantwoordelijkheid om dat te doen.
Ja.
Dus dat heb je daar eigenlijk heel expliciet mee gemaakt.
Ja.
Nou, we hebben allemaal gezien hoe dat is geëindigd. Dus ik ben er super goed in geworden.
Nou ja, maar het is ook een risico van dit vak. Wij hebben ook best wel een pittig vak. Dus ik vind het ook belangrijk, hè, dat toen wij vis neerzetten, dan mochten we zelf bedenken hoeveel vakantiedagen mensen gaven. Mm-hmm. En we hebben dat heel hoog ingezet. Omdat ik denk, ja, ik heb het er zelf ook nodig. Ik kan echt heel hard werken. Maar ik moet ook wel af en toe een uitzicht hebben op iets. En maar het gaat ook natuurlijk ook over een soort ontspanning met elkaar hebben. Dus als je, wij hebben gelukkig, even afkloppen, maar een onwijs leuk team. En er worden heel veel goede grappen gemaakt. En dus dat zorgt ook wel voor een soort van relaxedheid.
Ja.
We komen natuurlijk nu ook in organisaties waar heel veel gedoe is. Ik zit in het veld van psychologische onveiligheid. Daar zie je vaak mensen helemaal niet meer ontspannen zijn.
Mm-hmm.
Dus de hele dag met stress rondlopen.
En dan, wat is daar voor ons als extern bureau de taak voor?
Nou, dat weet ik niet zo goed. Maar wat ik wel met dank aan John van der Meij heel erg heb geleerd, als mensen gestrest zijn, als je er vanuit de neurowetenschap naar kijkt, dan doet ons brein het gewoon heel erg slecht. En met name het brein wat kan leren en wordt dan niet uitgeschakeld, maar overruled. Dus ga alsjeblieft niet mensen allerlei moeilijke dingen vragen als er zoveel stress is. Dan moet er eerst rust in de tent komen. Wij hebben ook al een paar keer gezegd, we gaan nu niet beginnen met trainen, want er is gewoon te veel stress.
Ja, maar ik kan me zelfs voorstellen, Tiek, dat de vraag, je zit er niet zo lekker bij, geloof ik, wat heb je nodig? Dat al een veel te ingewikkelde vraag is.
Ja, ja, dat is een ingewikkelde vraag.
Dus die vind, een tijd geleden zat ik er even niet zo lekker bij.
Oh ja, zo ja. Ja.
En toen heb jij dat ook, toen heb jij dat ook niet op dat moment in de heat of the moment aan me gevraagd. Ik weet nog dat je me belde en zei, ja, heel even, de komende 2 weken is je agenda leeg. We hebben al je klanten gebeld, is helemaal geregeld. Ik bel je overmorgen weer.
Vond je dat oké trouwens?
Fantastisch.
All right.
Omdat ik echt ervaarde dat mijn brein zo in die stressstand zat.
Yeah.
Ik kon helemaal niet meer overzien of bedenken wat ik nodig had toen. Dus ik had juist heel erg nodig dat iemand anders dat op dat moment voor mij deed.
Maar dat is wel heel spannend, hè? Want het voelt ook een beetje als betuttelen. Ik ga wel even ingrijpen.
Ja, ja. En ik denk dat
volgens mij heb jij wel goed aangegeven, het gaat even niet.
Ja.
Ja,
ja, dus dat heb ik dan aan mijn kant te doen. En ik denk ook dat je erop moet kunnen vertrouwen in, als je een gezonde werkrelatie hebt, dat als het echt niet oké was geweest,
Ja.
Dat ik dan wel wat had tegengestribbeld. En nu heb ik volgens mij gewoon een soort van... Oké.
Ja, maar ik denk inderdaad dat het moeilijk is om te vragen... wat heb je nodig? Ja. Dat is veel te ingewikkeld als mensen het niet weten. Maar het zo en zo durven aan te geven, volgens mij... of in ieder geval vragen van... joh, volgens mij gaat het niet helemaal goed. Dat gebeurt soms ook niet in organisaties. Ja. Ik vind het heel spannend om tegen mensen te zeggen. Terwijl ik denk, ja, ik heb het in een coaching een paar keer gehad... dat ik iemand in coaching kreeg en dat ik zei... joh, ik weet niet wat er aan de hand is... maar volgens mij gaat het niet helemaal goed met je. Mm-hmm. Dat iemand begon te huilen en nooit meer is gestopt. En zei, ja, mijn leidinggevende hebben dat nog nooit aan me gevraagd.
Ja.
Dus alleen de vraag al,
ja.
of de opmerking, ja. Deed al heel veel.
Ja, ja en jouw vraag, hè, is dat dan niet betuttelend... als jij een besluit neemt van ik ga je agenda leegvegen? Het zou natuurlijk... Je zou daar ook een iets mildere vorm in kunnen kiezen... en een voorstel kunnen doen.
Ja.
He, dat zit nog tussen, wat heb je nodig? En ik heb dit al gedaan voor je in.
Ja.
Mijn voorstel is dat ik je agenda ga leegvegen voor de komende weken.
Ja. Ja, maar ik denk dat voor mensen heel... Kijk, dat is ook een soort ultiem buigen, noem ik het maar even. Je moet even buigen voor jezelf en voor de toestand.
Ja.
Ik ken mezelf goed genoeg. Ik vind dat ook heel lastig.
Ja.
Ik ben zelf wel geholpen. Ik zat op een gegeven moment ook wel jaren geleden op het randje. En toen heeft ook iemand ingegrepen. Dat was dan niet mijn leidinggevende, maar een soort collega. Daar ben ik hem tot op vandaag heel erg dankbaar voor.
Ja.
En die zei wel, wat kan je aan? En zei, nou, ik zei een uurtje of drie. En dan stopt het een beetje. Zei die, oké. Ga ik je elke dag, dus wel, hoe laat begin je? Ik zei, nou, laat ik dan iets laten beginnen. 9:30. Hij zei, oké. Dan ga ik je 3 uur later ga ik je bellen. En dat heeft hij gewoon weken volgehouden. Ja. En dan zei hij, hoe gaat het? En toen zei ik, nou, het is wel weer... Ja, nou, hij zegt... En soms zei ik natuurlijk, ja, gaat best wel goed vandaag. Zei hij, ja, is toch jammer, maar we gaan nu naar huis.
Ja.
En, dan, dus, en dat heeft me enorm geholpen.
Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk, we hadden het daarnet over dat ontladen of dat ventiel. Eigenlijk was hij dat dus voor jou op dat moment ook. Dat je heel even kon ontladen van die 3 uur werken.
Ja, en het heeft me geholpen. De wereld vergaat niet als ik 3 uur werk. En ik denk dat ik daardoor niet verder ben weggezakt.
Ja.
En ik had toen tijd om na te denken over wat gaat me nog meer helpen. Dus ik heb toen wel bedacht van ja, dit gaat ook over gezond, vitaal worden. Weet je wel, ik weet nog wat ik dacht. Het is ook wel weer een slecht verhaal voor mezelf. Maar dat kan een hele dure training en coaching gaan doen. Of ik kan gaan sporten. Toen dacht ik, nou, volgens mij sporten is nu veel belangrijker. Weet je wel? Dus ik heb toen een personal trainer gebeld. En tot op de dag van vandaag daar heel veel, die heeft mij gered.
Ja, en top. Dus ik zou willen dat meer mensen die keuze maakten.
Ja.
Dus
ja,
die gooi ik dan onze eigen glazen in, maar...
Ja, nou, alle personal trainers blij, alle trainers minder blij. Nee, maar het is ook heel verschillend. Want sommige mensen hebben gewoon weinig zicht op waarom ze in dit soort patronen terechtkomen. Ja. Dan is het, dus voor mij was het ook een combinatie van snappen en dingen doen. Maar ja.
Nou, en dit, dus we hebben het gehad over vitale medewerkers en het voorkomen dat ze uitvallen.
Ja.
Dit is natuurlijk nog wel even weer een andere categorie. Mensen die zijn uitgevallen, die weer terug aan het werk gaan.
Ja.
Dat vind ik echt een vak apart, hoor. Dus dat is echt niet aan mij om dat goed te begeleiden. Wij hebben wel Jolanda natuurlijk, hè, onze collega die stress- en burn-out coach is.
Gaan we nog apart een keertje podcast
dat lijkt
mee
me
doen,
heel
toch?
Leuk.
Ja.
Maar ik denk dat daar... Ja, ik vraag me wel eens af, is hier goed over nagedacht? Want ik heb wel eens mensen die aan het reïntegreren zijn in een team. Als ik dan een team train bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ik denk, nou, hoe hier nu over haar wordt gesproken... of over het werk wordt gesproken, is geloof ik niet. Het is allemaal zeer functioneel. En we zijn vooral aan het bedenken... hoe gaan we jouw agenda langzaam weer vullen...
Ja.
En niet, hoe ga jij gezond deze wedstrijd weer in?
Nee, ik zie wel eens mensen reïntegreren in een team waar het gezeik is.
Ja.
Het is ook niet heel ongezellig om zo terug te komen, zeg maar.
Nee, en tegelijkertijd is dat dan wel de werkelijkheid.
Ja. Ik zit nog wel te denken, zouden we het nu vooral heel veel over vitaliteit hebben... omdat we zo weinig vitaal in organisaties zijn? Is het een soort van resultante of...
Nee, volgens mij niet, want ik denk dat het ook... voor de nieuwe generatie, of nieuw, ik weet niet meer of ik
jij
nog
bent
onder
al
de
oud
nieuwe
ondertussen.
Generatie val. Maar in ieder geval onder millennials en de generatie ook die hierna, of na mij zeg maar aan het werk komt, die komen nu de werkvloer op. dat het daar echt onderdeel is van een soort arbeidsvoorwaarde moet zijn. Het zijn natuurlijk veel jonge mensen die al op school zelfs echt schrijnend of tijdens hun studie al in een burn-out komen.
Ja.
En dus echt wel voelen, ik heb hier iets in te doen en dat voor mezelf zorgen is zo eenvoudig nog niet.
Nee.
Dus ik denk echt dat het voor die generaties een arbeidsvoorwaarde is. Hoe kan ik voor mezelf zorgen in deze organisatie?
Ja.
Zijn de faciliteiten er daarvoor?
Ja. Ja, en ik vind nog wel een interessant aspect van vitaliteit. Ik noem dat, ik weet niet of het een goede term is, regie op tijd.
Mm-hmm.
Dus het gaat ook over dat je op tijd naar huis gaat. Maar voor mij gaat het ook in het klein dat je, als je vergadert en je bent na 3 kwartier klaar, dat je dan na 3 kwartier klaar bent en dat je hem niet vol lult. Ik zie heel vaak dat mensen zeggen, ik heb het zo druk, maar dan helemaal geen regie op tijd hebben.
Ja. Ja. Dus. En ook andersom, hè, dat we dus gaan zitten wachten met z'n allen op degene die te laat is.
Ja.
Waardoor wij dus met z'n allen uitlopen en in de knel komen met onze de rest van de dag.
Ja.
Terwijl je zou kunnen denken, ja.
Ja. Hè? Nee, maar ik denk een van de. Ik hoor niet heel veel mensen die heel vertaal worden van veel vergaderen. Maar er wordt mijn partij vergaderd. Ja, dus daar ben ik onderzoek naar aan doen. Dat vind ik heel interessant. Maar ik heb echt het idee dat dat zoveel beter kan en zoveel effectiever. En, we zijn corona voorbij, maar ik zie nog steeds mensen die echt de hele dagen in meetings zitten. En,
ja, maar dan nu op zo'n fiets of op een bal, omdat ons dat dan vitaler maakt. Maar eigenlijk vergaderen we dan net zo lang.
Nee, maar dus dat wat vitale vergaderingen. Lijkt me een leuk themaatje.
Leuk.
Ja, ik vind ons. We hebben vrijdag weer een vergadering, of niet?
Hebben wij vrijdag een vergadering?
Oh shit, dat zijn hele rare dingen. Okay.
Oh ja, dat klopt. Dat doen wij online. Maar dat doen wij met een borrel. Dat is wel onze manier om vitaal te blijven, geloof ik.
Ja, wel vitaal, niet effectief. Nou, ja. Nee, maar het is wel... Ja. En wij hebben, wat ik wel heel tof vond, we hebben in het verleden een rebootcamp gedaan.
Ja, die was tof, hè?
Die was echt heel tof.
Ja,
dat
een dag waar mensen werden uitgenodigd om op verschillende vlakken bezig te zijn met je vitaliteit. En dat ging dan over... eigenlijk je hoofd, je lijf en je agenda.
Ja, en er zit natuurlijk vreselijk reclame te maken, dat mag ook. Maar ik vond het zo leuk, omdat dat vaak in organisaties niet gebeurt, dat we het congruent doen, hè, ook weer. Dus dat we vitaliteit niet op één vlak aanpakken. Maar ik vond het heel leuk, omdat je daar leert. We leren die dag werken met je agenda. En wat moet je nou op orde hebben in je werk? Supercool. We gingen sporten, we hebben heel gezond gegeten. Maar je kreeg ook een advies over wat is voor jou goede voeding.
Ja, precies. Hè? En wat doet dat? Wat voor effect heeft dat op je hormoonhuishouding? Dus dat was echt wel een serieus verhaal zat daarachter.
Ja.
En we gingen aan de slag met mindfulness.
Precies. Dus ik zou... en dat was wat heel veel mensen zeiden. Dat die combinatie zo heel tof was om dat te doen. Ik hoop ook dat de organisaties... daarover nadenken dat je ook andere mensen nodig hebt dan trainers en coaches.
Ja, precies.
Want ik
ja,
heb zelf een combinatie. Mijn redding is geweest een combinatie van iemand dus met dank Raymond Geurs die ingreep. Maar ook mijn eigen personal trainer Bianca. Ja. En het feit dat ik ook nog een goede coach had. Ja. Dus die combinatie heeft mij heel veel gebracht. Ik denk, als ik het los van elkaar had gedaan, had het veel minder effectief geweest. Ja.
Nou, en ik had jou en wijn.
Ja, had jij. Ja.
Nogmaals.
Ja, er is altijd wijn.
Er is altijd wijn. Hey, we gaan afronden. Ook hiervan nog veel meer over te zeggen. En dat doen we heel graag een andere keer met Jolanda erbij.
Ja.
En zij kan dan echt ons wat meer meenemen in de wereld van stress en burn-out.
Ja.
Want zoals we al zeiden, dat is dan weer niet ons werk.
Nee, zeker niet. Nee.
En wel dat van haar. Dus dat is tof. We hebben het gehad over vitaliteit, omgaan met werkdruk... En vooral de grote vraag, wiens verantwoordelijkheid is dit nou?
Ja. Ik vond het mooi.
Ja, toch?
Ja, ik vond het mooi. Ja. We hebben er energie van gekregen. Ik bruis weer.
Je bruist weer?
Nou,
wat fijn.